Welkom bij Samen Onderwijzen, de podcast. In deze podcast ga ik, Jannemijn Leijten, iedere aflevering in gesprek met een collega uit het beroepsonderwijs. We bespreken wat ons werk zo tof maakt, onze baan inspirerend en hoe wij onze eigen drive proberen over te brengen op onze studenten. Wat willen wij hen meegeven om uit te groeien tot waardevolle professionals? En hoe blijf je eigenlijk zelf een waardevolle professional in deze snel veranderende tijd? Ik ben benieuwd naar alle tips en tricks van mijn collega's. Wat kunnen wij leren van elkaar? Luister jij ook mee?
En eigenlijk ben ik ook echt wel een praktisch mens. En ik heb ook ontdekt, het gaat wel over die leerling. En als je talenten hebt voor het onderwijs en passie voor het onderwijs en visie in het onderwijs, dan heb je wel die leerling nodig. Dan moet je wel naast gaan staan. Mijn inspiratie haal ik echt uit mijn leerlingen, uit mijn collega's ook. En die stapjes die gaan omhoog. Ik heb geleerd om de stap naar beneden te maken. Ja. Daar gaat het om. Ja.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Samen Onderwijzen, de podcast. Seizoen 3 ondertussen. En dit seizoen neem ik op afstand op. Dus via Teams met een headsetje op. Dus dat kan zijn dat je dat iets hoort in het geluid. Maar ik ga ervan uit dat we helemaal goed te verstaan zijn. Tegenover mij zit vandaag Tieneke. Hoi Tieneke, kaptein. Vertel eens, wie ben jij?
Ha, Jannemijn. Ik ben Tieneke Kaptein. En ik werk 5 jaar... als docent Nederlands op Curio Scala. Uh-huh. Naast docent Nederlands ben ik voorzitter van de vakgroep Nederlands. En ik ben ook docent van de taalklassen van Scala. Daarnaast hou ik me bezig samen met mijn onderwijsmanager met onderwijsinnovaties op het gebied van Nederlands. Yeah. Ik schrijf mee en ik denk mee met het schoolplan. Curio B. Okay. Dat zijn de dingen die ik nu doe.
En dan zag ik op jouw LinkedIn volgens mij ook nog allerlei toffe dingen buiten het werk in Curio.
Dat klopt. Ik ben niet zomaar bij Curio terechtgekomen. Heel lang geleden, na mijn fase van poppen spelen met schoenendoosjes als schooltje, ben ik uiteindelijk juf geworden van een basisschool. Daar kwam ik leerlingen tegen waarvan ik dacht, wat moet ik daarmee? Mm-hmm. Die begreep ik niet. En toen ben ik interne begeleiding gaan studeren. En vervolgens ben ik intern begeleider geworden van een aantal basisscholen en die verbonden. En toen kwam eigenlijk, dat deed ik in Hardingsveld Giessendam. En toen dacht ik, ik wil wel eens verder kijken dan het basisonderwijs. Yeah. En toen ben ik ambulant begeleider geworden van cluster 4. Mm-hmm. Bij SCOR in Rotterdam.
Kan je even uitleggen wat cluster 4 inhoudt? Want ik denk niet dat alle luisteraars dat weten.
Dat snap ik, ja. Dat is eigenlijk een beetje voor de tijd van passend onderwijs. Voor 2014 waren leerlingen verdeeld in clusters, leerlingen met een rugzak toen. Mm-hmm. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. En deze leerlingen bleven eigenlijk gewoon op het reguliere onderwijs. Regulier VO, regulier basisonderwijs. Maar die hadden extra in de ondersteuning in de vorm van wat geld om zaken te kopen. Maar ook in de vorm van bemensing. En daar was ik er één van. En dat betekende dat er een ambulant begeleider naar school kwam om te kijken van wat heeft deze leerling nodig op deze school met deze leerkracht en deze ouders.
Ja, en ja, de reden waarom ik daarin voor verduidelijk in vraag is omdat je dan volgens mij, je bent nu geen cluster 4 begeleider meer, maar nog steeds een beetje doet. Volgens mij zit die basis nog steeds in. Wat heeft deze leerling nodig?
Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk de rode draad in mijn hele werk is. En dat doe ik toch al, ik denk wel 40 jaar. Ja. Daarop terugkijkt. Ik ben van ambulant begeleider, ben ik daarna directeur geworden van de dienst voor ambulant begeleiding. En ik heb daar een aantal jaren geholpen met het vormgeven van passend onderwijs.
Okay.
Dat doe je dan eigenlijk niet meer in het primaire proces, maar dat ga je dan doen vanuit boven om te kijken van hoe brengen we dat samen.
Uit de beleidskant, zeg maar.
Vanuit de beleidskant. En dat is een hele interessante kant, daar heb ik erg veel van geleerd. Daar was ik leuk mee bezig, tot ik in 2012 mijn huidige man tegenkwam. En die moest voor zijn werk naar Suriname.
Oké.
En hij zei, ja, we zouden daar eigenlijk een poosje moeten wonen, maar ik ga alleen als je meegaat. Nou, en toen kwam de wilde kant in deze mevrouw naar boven. Ik zei, weet je wat, ik ga doen. Ik ga mee, mijn kinderen waren het huis uit. En ik dacht, ik ga dat doen.
Ja, wat cool.
Ik ga mee. Nou, iedereen, nou, Tieneke, joh. Werk vinden Suriname, wat ga je daar allemaal doen? En dat bleek heel fijn te zijn. Yeah. Ik heb daar een aantal mooie zaken ontwikkeld. Ik ben interim directeur van de Nederlandse basisschool geweest.
Okay.
Om te zorgen dat er een goed inspectierapport kwam. Ik heb handelingsprotocollen geschreven voor kindermishandeling samen met de universiteit. Uh-huh. Ik heb zorgcoördinatoren opgeleid. En ik ben eigenlijk in van alles gedoken wat op mijn pad kwam. En weer, zoals we net al zeiden, die rode draad. Die leerling die het moeilijk heeft.
De leerling voorop, ja.
Absoluut. En de leerling die in een hele andere situatie onderwijs krijgt. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel van geleerd. En dat heeft mij ook wel teruggebracht naar het feit van, het is niet zo vanzelfsprekend. Het is niet allemaal zo makkelijk. Met heel veel plezier, ja. Maar heimwee toch. Mijn moeder, mijn kinderen zijn in 2016 teruggegaan. En toen dacht ik, ja, zou ik
nou nu? Ja.
De hele beleidskant, dat had ik wel gezien. Mm-hmm. Dat is leuk, maar het zijn ook 80 mails per dag. Ja. En als je naar het toilet gaat, komen er weer 20 bij.
Papieren tijgers.
Ja. Papieren tijgers. En eigenlijk ben ik ook echt wel een praktisch mens. En ik heb ook ontdekt, het gaat wel over die leerling. En als je talenten hebt voor het onderwijs en passie voor het onderwijs en visie in het onderwijs, dan heb je wel die leerling nodig. En dan moet je wel naast gaan staan.
Ja.
En toen heb ik
gesolliciteerd. Dan ga je praten over ze, hè? In plaats van dat je weet waar je het over hebt. Zeg maar. Ja.
En ik kan inmiddels goed over een leerling praten. Mm. Maar de wereld verandert, de leerling verandert. Ik ben veranderd en ik ben naast die leerling gaan zitten, letterlijk.
Ja.
En dat ben ik gaan doen als docent Nederlands.
Nou, wat tof.
En daar kwam ik.
Mooie tripjes heb jij gemaakt, ja, letterlijk en figuurlijk.
Ja, letterlijk en figuurlijk. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, wil je nou niet weer die beleidskant in? Nee. Wat ik nu doe, is ook vormgeven van onderwijs.
Ja, maar als jij wil zeggen dat je het schoolplan mee ontwikkelt en dat je voorzitter bent van een vakgroep. En daar zitten toch allemaal nog wel wat dingetjes in natuurlijk. Hè? Maar dan misschien wat praktischer ingesteld of zo. Als ik het zo mag zeggen.
Nou, wat ik merk, is dat de lijnen naar de leerling korter zijn. Hm? Als je echt resultaat wil hebben, moeten stapjes klein zijn. Ja. Moet je weten wat er omgaat in een leerling. Moet je weten hoe die daar zit en hoe klein het zelfvertrouwen is soms. En ik merk dat dat werkt. Doe ik niet alleen?
Ik wil vragen van, wilde je inderdaad eens een voorbeeld geven? Van, hoe ziet dat er dan uit, die kleine stapjes die jij nu zet? Want jij bent genomineerd door een collega, omdat die zegt, nou, die Tineke die neemt de vakgroep echt mee op sleeptouw, die maakt zulke toffe verbindingen en die heeft echt hart voor de leerling. En ik ben benieuwd, waar zit hem dat dan in?
Waar het in zit, wat ik gemerkt heb, is vroeger bewonderde ik mensen die over onderwijs schreven.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh, die heeft visie en oh, die schrijft het mooi en dat gaan we veranderen. Tegenwoordig bewonder ik mijn leerlingen en bewonder ik wat ze zeggen en hoe ze overeind blijven. Een voorbeeld is eigenlijk gewoon het vak Nederlands.
Mm-hmm.
Dat kun je heel clean gaan geven. Omdat je zegt, nou, we gaan werken naar het eindexamen. En dat was ook eigenlijk de manier waarop ik binnenkwam op Scala.
Yeah.
Nou, daar zijn 5 klassen. Jij bent ondertussen de 5e docent Nederlands. Welkom in januari. En toen kwam ik erachter dat ik veel meer nabijheid moet geven in het onderwijs.
Mm-hmm. Bij de leerling bedoel je?
Bij de leerling, ja. Mm-hmm. En we hebben leerlingen op school die hebben gewoon weinig zelfvertrouwen. Ik ben maar een basisleerling. Oh, ik ben kater, dat kan ik niet. Mijn voorbeeld is, als je echt kijkt naar de leerling wat hij nodig heeft. Wat hem verbindt met de omgeving, wat hem verbindt met de taal. Dan ga je merken dat je daar een verandering in kunt brengen. Je kunt het verschil maken. Mm-hmm. We hebben eerst eens even goed gekeken van ja, het Nederlands, toen ik 5 jaar geleden kwam, we hadden een verouderde methode. Er waren enthousiaste collega's, maar 1 voor 1 gingen mijn collega's weg.
Ja.
Die vertrokken.
En niet alleen bij Scala. Ik bedoel, dat is en gewoon een landelijke tendens natuurlijk, die al een aantal jaren aan de gang is. Hè? Het is geen sexy beroep, of althans geen sexy vak. Hè? Super waardevol, vinden we allemaal. Maar het werd steeds minder sexy gemaakt, zeg maar. Hè?
Nou, ik ga je vertellen, wij hebben het wel sexy gemaakt.
Ja, nou, dat hoor ik dus. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe.
Dus wat we gedaan hebben, is gekeken van, hoe komt dit? Mm-hmm. Waarom loopt het leeg? Waarom vinden de leerlingen Nederlands niet leuk? Waarom zijn de resultaten vallen tegen? En we hebben eigenlijk heel erg strak een onderzoek gedaan. En we hebben gekeken naar wat werkt nu echt als je systematisch gaat werken. En dan moet je wel weten van wat werkt nu echt als je leerresultaten wil bevorderen. En er zijn gewoon een aantal factoren die wij hebben onderzocht. En één daarvan was een goede directe instructie.
Ja.
De kwaliteit die moet omhoog van onze instructie. Je moet rekening houden met vakgebonden leerstrategieën.
Ja.
En een stukje metacognitie. Nou, wat ik daarmee bedoel is, je moet over het vak Nederlands heen kijken. Waar heb je Nederlands voor nodig? Hoe kun je Nederlands verbinden? Hoe kun je vakken interessant maken? Doordat je weet wat je leest. Doordat je begrijpt wat je leest. Hoe ben jij zelf bezig met je identiteit? Hoe kun je dat vertalen? Daar hebben we een project op gezet. En wat we ontdekt hebben is dat het heel goed werkt. Dat je onze leerlingen in hapklare brokjes in modules laat werken.
Oké. Modules van een paar weekjes of zo.
Ja, nu ga ik een voorbeeld geven van waar we uiteindelijk op uitgekomen zijn. Na een heel stuk onderzoek. Van wat werkt bij onze leerlingen.
Sorry, maar wie heeft dat onderzoek gedaan? Hebben jullie als
vakdocent? Ik heb het onderzoek gedaan, ja.
Oh ja, ja.
Ja, ik heb het onderzoek gedaan. En toen hebben we eigenlijk samen gekeken van wat werkt. Hoe kunnen we betere leerresultaten krijgen? Hoe kunnen we de interesse voor het vak Nederlands verhogen? Want Nederlands vonden ze niet leuk.
Nee.
En toen hebben we gedacht, als we nu gewoon eens even het jaar verdelen in 4 tijdvakken. We gaan alle toetsen die we hebben, die plannen we in die 4 tijdvakken. En we gaan werken met modules. En die gaan we een interessante naam geven. Dus die eerste module, die hebben we kansen genoemd.
Oh ja, dat scheelt al, hè? Dat je Nederlands hebt of het vak kansen.
Ja, en om te zeggen, nou sexy, nee, het wordt wel interessanter. En te zeggen, hey, een leerling wordt nieuwsgierig, wat zijn dit voor kansen? Ja, we hebben routeplannen gemaakt, heel visuele routeplannen, die hangt op in de klas, heel groot. Die zit in de mapjes bij de leerlingen en ieder les zeggen we, waar zijn we? Dus we starten met het thema kansen, module. En de kansen waren jouw toekomst. En waar heb je Nederlands voor nodig? En hoe kun je dat vormgeven? Dus ze zijn gestart met het onderzoeken van een bedrijf dat je leuk vindt. Dus we hadden de buitenwereld weer naar binnen.
Ja, 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 tof. Ja.
Ze hebben geleerd om een mooie sollicitatiebrief te schrijven, maar dan een echte.
Ja.
We hebben gekeken hoe kun je een handleiding solliciteren schrijven. We hebben geoefend in een monoloog. We hebben presentaties gemaakt en we hebben geoefend in een dialoog. Een sollicitatiegesprek. We hebben wat experts van buiten naar voren gehaald. We hebben wat samenwerking met Randstad gedaan bijvoorbeeld. Van, waar kijkt Randstad naar jouw cv?
Het uitzendbureau Randstad, hè? Ja,
ja, waar we samenwerking mee hebben. En uiteindelijk hebben die leerlingen van de 4e klas een hele module kansen afgerond. Met een mooi boek. En ze zijn heel gericht bezig geweest. En ondertussen ben je heel stiekem bezig. Met spelling.
Met schrijfvaardigheid.
Met leesvaardigheid. En ook met de vaardigheden informatie verzamelen.
Ja.
Informatie ordenen.
Ja, samenvatten.
Een presentatie geven, samenvatten, steekwoorden, argumenten gebruiken. En die kwamen er heel stiekem doorheen.
En had je daar echt een vrijheid om daar, want dan heb je de methode die er was, heb je die helemaal losgelaten?
Nee, we hebben de methode gebruikt om de vaardigheden, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, de aandacht te geven en ook op een eenduidige manier naar voren te brengen.
Oké, dus zij werken nog wel in boeken of werkboeken van een bepaalde methode.
Klopt.
Maar daaromheen hangen jullie allerlei activiteiten, zeg maar, die het praktijkgerichter maken. Misschien moet het zo noemen, of toepasbaarder. Ja.
Yeah. Ja.
Wat mooi. Ja, ik weet dat bij het mbo is het ook vaak, hè, dat Nederlands echt een losstaand vak is. En dan proberen ze ook steeds meer, zeg maar, het beroep waar ze voor opgeleid worden te koppelen aan het vak Nederlands. Maar dan lopen, weet ik van een aantal collega's, lopen ze wel vaak tegenaan dat die methodes en zo heel algemeen zijn. Maar ik hoor jou nu zeggen, nou is het natuurlijk een verschil, hè, het vmbo of het mbo. Wij zijn natuurlijk echt voor beroep aan het oprichten bij het mbo. Bij het vmbo is dat natuurlijk nog wat anders. Maar ik hoor jou zeggen dat het dus heel goed samen gaat, de methode. Ja. En je eigen invulling.
Ja, je moet natuurlijk wel. Er zit een stukje inzet van jezelf in, hè, van je collega's. Het is natuurlijk een makkelijke weg om de methode te volgen. En dan weet je wat je krijgt. Je weet wat je uitkomt. Maar je kunt ook gaan kijken, wat biedt de methode mij? Waar is goed over nagedacht? En wat kunnen wij gebruiken?
Ja.
En op welke manier kunnen we het aansprekender maken? Uiteindelijk merken we ook dat de leerlingen dit leuk vinden. Het gaat over hen. Het gaat over hun vaardigheden. En je zet ze lekker achter een laptop. Je zet ze achter de computer. Je laat ze eens een beroepskeuzetest doen op hun telefoon. Maar je gaat ook gewoon lekker uit het boek werken in het schrift. Hoe schrijf ik nu een goede mail? Hoe maak ik makkelijke zinnen? Hoe maak ik begrijpelijke taal? Het ging veel meer leven voor de kinderen.
En over welk leerjaar hebben wij het nu?
We hebben het nu over leerjaar 4. Want ik vroeg een voorbeeld van hoe we nu te werk zijn gegaan.
Ja, ja.
Maar er is dat onderzoek aan vooraf gegaan. Wat werkt dan in dat onderwijs? En wat werkt voor onze leerlingen?
En als je nu kijkt, Tienke, naar hoe jij binnenkwam en wat je nu doet, hè, wat is dan het grootste verschil ook in de uitkomsten? Wat zie je bijvoorbeeld? Wat is er verbeterd?
Wat er verdwenen is, is het zuivere klassikale lesgeven. Dus de informatieoverdracht, die instructie vanuit de docent. Ik voel mezelf meer nu als docent een coach, een begeleider, leerlingen op het pad zetten, in gesprek met leerlingen, het Nederlands gebruiken hiervoor. Daarnaast is de nadruk wat minder gaan liggen op dat eindexamen dat zo aan de horizon zo opdoet.
Yeah. Yeah.
We hebben meer gezegd van hoe komen we daar zo goed mogelijk en hoe komen we daar zo op zo'n manier dat het bij jou past, dat je zelfvertrouwen krijgt. Ik heb daarnaast ook een onderzoek gedaan vanaf leerjaar 2020, toen we zo zijn gaan werken. Hoe zit het nou met de resultaten van onze kinderen?
Ja.
Want je kunt natuurlijk wel een mooi project gaan starten. Je moet zeggen, ja, dit gaan we doen, maar je moet het ook meten.
Mm-hmm.
Nou, dat hebben we gedaan door de resultaten van onze PTA-toetsen, toetsen en afronding. Te leggen naast de resultaten van de afgelopen jaren. En daar zagen we een duidelijke verbetering in.
Oh, wat goed.
Dus we zagen de punten omhoog gaan, ondanks de coronaperiode.
Ja.
Dus dat is een mooie. Afgelopen jaar zijn de leerlingen geslaagd voor de eerste keer met dat modulair werken. Mm-hmm. En onze examenresultaten, de gemiddelden, zijn ook omhoog gegaan. Voor basis, kader en MAVO. En dat is leuk.
Ja. Ja, dus het draagt bij aan een stukje persoonlijke ontwikkeling, praktische toepasbaarheid, maar ook aan de educatieve ontwikkeling. Hè? Dus ook het niveau van de uitkomst van de examens gaat om dat te promoten.
Ja,
nou hoor ik ook al een paar keer het woordje zelfvertrouwen benoemen. Mm-hmm. Onze leerlingen hebben weinig zelfvertrouwen. Draagt het daar ook aan bij? Zo ja, hoe?
Ja, ik kan een mooi voorbeeld noemen. Ik liep vanochtend de school uit over het plein naar mijn auto. En er lopen 5 jongens van een 4K klas voor me. Ik ken ze allemaal, ik heb ze in de klas. Ik zeg, hey, jongens van 4KB. En ze draaien zich om. Ze zeggen, hey, dit zijn de jongens met de mooie cijfers.
Ja.
Dat is het gesprek.
Mooi.
En dat is mooi.
Het
gaat ook, ik kan dit. Ik kan, voor leerlingen is het belangrijk om te weten wat ze kunnen.
Ja.
En we hebben niet zulke makkelijke leerlingen, dat weet ik. Dat weet ik ook. We zitten niet in een makkelijke tijd. Het zijn pubers. Ze hebben een heel klein sprankje zelfvertrouwen. Dat is zo ondersteboven geblazen. Maar als ik ervoor kan zorgen, met mijn collega's, dat dat zelfvertrouwen een beetje vergroot, want ze hebben een mooi cijfer voor een presentatie.
Ja.
En ze hebben iets opgezocht en ze kunnen het samenvoegen, dan geeft dat zelfvertrouwen.
Ja.
En dan kom je ook wel een beetje bij die paradox van het onderwijs, hè? Hoe hou je dat vast? Hoe laat je het los? Hoe geef je veel zelfvertrouwen? Hoe zorg je ervoor dat het niet een zelfoverschatting wordt?
Uh-huh.
Dat is een beetje het evenwicht dat we iedere keer moeten bewandelen. En dat is een lastige.
Ja, dat is een doorlopende struggle.
Ja.
Hè?
Ja, dat klopt.
Hey, nou ben ik ook wel benieuwd, want je bent dus voorzitter van de vakgroep. Je gaf aan, je was de 5e collega Nederlands die op dat moment binnenkwam. Stonden al jouw collega's ook gelijk te springen om dit te gaan doen? Of hoe heb je de rest ook meegekregen?
Nou, ondertussen, ik kwam in 2017, we zijn dit in 2020 gaan doen. Op dat moment waren er 4 collega's vertrokken.
Okay.
In dat jaar. 1 collega had een burn-out. 3 collega's vonden onze leerlingen toch niet wat ze zich ervan hadden voorgesteld. En toen zat ik met 10 examenklassen.
En in je eentje eigenlijk nog.
In je eentje, dat was de omkeer. Toen dacht ik, nou dit moet veranderen. We moeten gewoon andere collega's hebben. We moeten gaan kijken van wie wil dit.
Is dat een ander type persoon? Of waar zit dat dan in?
Je moet inderdaad, je moet een beetje visionair zijn. Je moet gaan kijken van wat heb je nodig in de toekomst. Je moet een beetje durf hebben. Je moet wat lef hebben. Je moet buiten de paden om gaan treden bij ons op school. Je moet ook een enorme werklust hebben. Er wordt wel wat van je gevraagd.
Ja.
Dat ontwikkelen, dat is er niet altijd. Dus daar moet je voor aan de bak.
Ja.
Je moet goed kunnen samenwerken, maar je moet ook van onze kinderen houden. En dat vak Nederlands moet je leuk vinden. En niet alleen maar uitmuntend spelling uitleggen, maar ook dat netwerken, die verbinding maken, dat systemisch denken.
Ja, juist die toepasbaarheid verhogen. Hè?
Ja. Ja, en daar zijn we naar op zoek gegaan. Ook binnen onze school, een docent kunstvakken, ging Nederlands studeren. Creatieve dame, heel leuk, die is bij ons komen werken. Er kwam een fantastische vrouw, Waltera, van het basisonderwijs. Die hebben we binnengehaald. Die brengt fantastische ideeën mee over literatuur, over boeken lezen.
Ja, en in het basisonderwijs zijn we het natuurlijk nog wel gewend, hè? Om modulair, ja, of thematisch, of systematisch, hoe je het wilt noemen, te werken. Dus ja, het is eigenlijk heel gek dat we het daar nog doen. En dan bij jullie bij het VMBO dat al los is. Want vervolgens bij het MBO ga je weer terug vaak, hè? Naar periodes en geklusterde vakken en integrale opdrachten. En het is alleen het VO valt dan even tussen uit of zo, lijkt wel. Ja.
Dat klopt. En daar hebben we op ingezet. We hebben echt ingezet op een groep die elkaar kan vertrouwen. Mm-hmm. Ik heb ook gewoon heel strak beleidsmatig een taalbeleidsplan gemaakt. Met elkaar besproken. Gewoon papiertjes op een borden geplakt. Wat gaan we doen? De meest idiote ideeën hebben we opgeschreven. We hebben gekeken wat kan. Wat is praktisch? Waar willen we uitkomen? Hoe gaan we dat doen? We hebben het visueel gemaakt voor onszelf. En we zijn gewoon beginnen. En nu hebben wij een groep, we hebben gisteren een open dag gehad. We hadden een klas vol boeken, we hadden een klas vol projecten. We hebben brieven aan de koning geschreven, de leerlingen. We hebben leesclubs in de tweede klas. We hebben een project vrijheid gecombineerd met mensen en maatschappij.
Ja, ik zag het op jouw LinkedIn-pagina. Je schreef al heel treffend, van het thema was al lang geleden gekozen, maar hoe treffend is het nu in de tijd waarin we leven, dat het thema vrijheid juist nu centraal staat.
Ja. Dat klopt, ja.
En dan werk je samen met mensen, maatschappij en met burgerschap, geloof ik, dat ik zag staan. Hè? Hoe, want dat zijn weer andere collega's. Je hebt nou in je vakgroep Nederlands heb je dus allemaal van die gedreven onderwijsprofessionals. Maar je gaat vervolgens weer uitbreiden. Hoe krijg je het dan weer mee?
Eigenlijk komt het vanzelf. Nou, ik ben eerlijk gezegd een klein beetje gaan roepen. Hè. Ik ben wat reclame gaan maken voor Nederlands. Dus dan sta ik bij de printer en dan print ik mijn module. En zeg, kijk nou jongens, hoe leuk waar we mee bezig zijn. En ik ben een beetje gaan opscheppen.
Ja.
En ik vind ook, je moet gewoon zeggen dat jouw vak leuk is. Dat kinderen het fijn vinden. Het is reclame voor jezelf. Hmm. En als je daarin gelooft en de leerlingen dragen dat uit, dan gaat dat door de school. En we merken ook, we hebben een school een heel gemêleerd team. Hele jonge mensen. Mensen die bijna met pensioen gaan. Maar we gaan wel allemaal voor die kinderen.
Ja.
En dat is
echt voor jullie, is jullie specifieke doelgroep. Ja.
Absoluut.
Hey, ja. En nou begrijp ik ondertussen gedurende dit gesprek heel goed waarom jij genomineerd bent door jouw collega's. Hè, wat jou inspirerend maakt. Maar waar haal jij zelf jouw inspiratie vandaan?
Vroeger haalde ik dat uit mensen tegen wie ik opkeek. Mm-hmm. Onderwijsgoeroes.
Oké, want dat waren de mensen waar je tegen opkeek.
Ja, echt. Of een leidinggevende. Of iemand die een lezing kwam geven. Of mensen die een workshop gaven. Dat is veranderd.
Ja, nu zijn het de leerlingen zelf.
Juist, naarmate ik zelf ouder word en meer naast de kind ga zitten, is het die leerling.
En wat is dat dan? Waardoor raken zij jou? Wat inspireren zij jou?
De hele simpele dingen. We hebben net met de vierde klas ons derde module afgerond. De module identiteit. Waarin leerlingen fictie moeten verzamelen over identiteit. Sterrenopdrachten moeten maken. Songteksten over identiteit. En dan komt er van alles uit.
Ja.
Mijn leerlingen creëren. Mijn leerlingen zoeken teksten in boeken. En schrijven daarbij waardoor ze geïnspireerd zijn. En dan komen er stukjes over, ik let op mijn zussen. Ik zorg voor mijn zussen. Als ik geen zussen had, dan was ik een ander persoon. Dat is mijn inspiratie. En dat zijn de mooie momenten, maar het zijn ook de leerlingen die in de lockdown 7 weken hun kamer niet meer uitkwamen. Die opgesloten zaten thuis, die niet meer weg mochten. Met wie ik appjes stuurde met codewoorden. Het is mooi weer, dat betekent het gaat goed thuis. Het stormt, dat betekent het gaat niet goed. Dat inspireert mij. Daar krijg ik mijn energie van. Daar krijg ik mijn bevlogenheid van. En dat zijn hele kleine dingen. Ik krijg ook mijn energie en mijn inspiratie van de leerlingen bij wie het helemaal niet lekker loopt. Dat ik denk, oeh, help, kan ik dit?
En dat doe je allemaal als docent Nederlands? Of ben je daar dan ook SLB'er of zo, wel mentor? Ik ben echt vanuit je docent. Ja.
Echt vanuit de docentrol. Onze klassen zijn niet zo groot. Dus ik ga lekker naast ze zitten. Ik zeg, kom eens hier, eens kijken, waar ben je mee bezig? En dan komt dat vertrouwen vanzelf.
Ja.
Mijn inspiratie haal ik echt uit mijn leerlingen. Uit mijn collega's ook. Die stapjes die gaan omhoog. Ik heb geleerd om de stap naar beneden te maken.
Ja.
Daar gaat het om.
Ja. Het is wel mooi, want ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook steeds meer over na aan het denken ben. Van ja, wat wil je nou? Hè? Wat wil je na? Ik was op een gegeven moment 10 jaar aan het werk bij Curio. En toen dacht ik van, ah, oké, misschien toch eens goed om eens verder te kijken. Ik ben op dit moment dan gedetacheerd bij de Associate Degree Academie. Super tof. Maar ja, mijn hoofd staat nooit stil. Dus ook nu ben ik al in en denk van, oké, maar waar wil je dan naartoe? Of zo, hè? En tegelijkertijd denk ik, hoezo? Waar wil je naartoe? En ik heb altijd gedacht, ik moet in de functieladder omhoog zien te komen. Hè? Maar ik ben er steeds bewuster van dat dat volgens mij voor mij ook niet per se de weg is om meer uitdaging te gaan krijgen. Dat het eerder opzij is dan omhoog of zo. Hè? Dus dat is wel.
Dat klopt.
En ik merk dat ook bij mijn generatie. Ik ben 33, dat ik gewoon. Ik heb veel vriendinnen nu en vrienden die dus inderdaad 1 jaar of 10 aan het werk zijn. En de kindjes zijn er en het gezin is compleet. Nou, wat nu? En eigenlijk zijn we altijd opgevoed. En dat komt denk ik ook weer door de generatie van onze ouders. Van, ja, je moet meer, je moet hoger en zo. Hè? En daar praten we zelf ook nog eens heel erg aan. Maar dat er steeds meer bewustwording wordt van ja, wat is dan meer en wat is dan hoger? Is dat een managementfunctie, is dat een directieve functie of is dat juist meer werkgeluk en meer werkplezier? En als ik jou hoor praten over wat je allemaal gedaan hebt, kijk je met trots terug volgens mij. Maar als ik jou hoor praten over wat je nu doet, ja, dan straal jij, dan sta jij aan. Dus dat is heel tof om te zien.
Ja, en dat is het. Ik heb echt geleerd, als je op zo'n ladder gaat klimmen en je kijkt omhoog naar je carrière, dan staat het ertussen. Dan kun je niet om je heen kijken.
Ja.
Dat is mooi. Dat staat er altijd tussen. Van wat heb ik dan nodig om dit weer te bereiken?
Ja.
Terwijl je zelf als mens, als verbinder, toch als professional in het onderwijs, moet je om je heen kijken.
Ja, en dat betekent ook naar zijn omlaag. Ja.
Juist. En natuurlijk kijk ik omhoog. Natuurlijk kijk ik van wat heb ik nodig? En natuurlijk pak ik met open armen een nieuw project aan. Dat vind ik leuk. Die uitdaging heb ik nodig. Maar dat goede onderwijs, dat heeft een range van 60 jaar. Dat moet je nu goed doen.
Ja.
Want dan kunnen de leerlingen 60 jaar verder met goed onderwijs.
Ja, precies.
En dat is belangrijk.
En ben jij nu nog om je heen aan het kijken, zeg maar, of zit jij je de komende jaren echt wel op je plek?
Dat weet ik niet. Ik heb het eigenlijk nooit langer dan 4 jaar ergens gewerkt in mijn leven.
Nou, dan zit je al aan je max, hè?
In 1,5 jaar in hetzelfde witte gebouw. En dat vind ik een interessante.
Dan heb je wel veel diversiteit in je baan, dus dat is misschien wel
absoluut. Verschil, maar ik ben er voor nu wel tevreden mee, maar als er dingen op mijn pad komen, ja, dan word ik enthousiast. Dat vind ik leuk. Ja, ik zoek het ook op, hoor. Ja, ik heb gelukkig een onderwijsmanager, Johan Simons, die geeft mij heel veel ruimte en vertrouwen. Daar kan ik fijn mee sparren. Die zegt, ga maar lekker door. En dat is mooi. En dan kom ik weer eens even met een bestellijst voor mooie nieuwe boeken.
Oh, fijn. Dat is ook goud waard, hè? Hey, en als je nou kijkt naar nieuwe collega's. Kijk, ondertussen ben ik zelf ook geen groentje meer, maar ik leer hier al ter plekke van ons gesprek. Maar als je nou kijkt naar de nieuwe collega's, de huidige stagiaires misschien wel van de opleiding, van de docentenopleidingen. Wat zou je hun mee willen geven?
Oh, wat ik ze mee wil geven? Ik heb toevallig een nieuwe collega. Die loopt stage en die heeft 3 klassen. En die is zelf komen solliciteren bij ons. Dat is al fantastisch. Wat ik haar mee wil geven is, je bent niet zo heel erg belangrijk. Het ligt niet aan jou. Durf maar eens te vallen. Durf je neus te gaan. Trek het je niet aan. Het is morgen weer een nieuwe dag. Die leerlingen zijn het vergeten. Jij moet dit vergeten. Niets is zo veranderlijk als een leerling.
En zeg je daarmee dan ook, maak maar fouten. Hè? Dus,
maak fouten. Het is niet erg, trek het je dat vooral niet zo aan. Ik heb ook wel eens momenten gehad het afgelopen jaar dat ik bijna de tranen in mijn ogen had. Dat ik dacht, ik doe zo mijn best op die leerlingen. En dat gaat zo fout.
Ja. Maar wat is fout dan in jouw geval? Is dat ze het niet oppakken?
Nou, ik denk dat fout is dat je de controle aan het verliezen bent. Want wij
hebben het dan over klassenmanagement? Ja, sorry, maar hebben we het dan over klassenmanagement of over gedrag van de leerling? Of waar hebben we het dan over?
Eigenlijk alles. Okay. We zijn als onderwijsmensen zo gefocust op het resultaat. Die les moet goed lopen. Je hebt hem voorbereid. Je hebt je best gedaan. Er staat een PowerPoint. Er liggen werkboekjes. En dan komen ze aan met een jas in de klas. En dat mag niet. En dan stuur je ze terug. En dan zijn de rapen gehaald.
Dan ben je ze al kwijt. Ja.
Dan ben je ze kwijt. En ja. Dan ga ik ze aanspreken. En ja, dat werkt niet. Maar ik moet het toch doen. Want we hebben wel afspraken op school. En binnen die afspraken, daar moeten we met z'n allen leven. Mm-hmm. En dat is een lastige. En dan heb ik wel dat ik denk, ja, jee, wat een toestand. Maar ik kan het wel loslaten. Ik maak er wel weer een geintje over. Ja.
Ja,
maar goed, wat ik dan wel doe, is dat ik dan 's avonds alle ouders ga bellen van die klas. Ja, en dan investeer ik 2,5 uur. En dan heb ik de leukste gesprekken met die ouders. Over hun zoon, over hun dochter.
Ja.
Gaan lachen. De volgende dag, dan is er herkenning. Oh, u heeft mijn vader gesproken, ja. Oh, u had mijn moeder. Ik zei, ja, dat klopt. Nou, en dan gaan we verder. Maar dan weet ik wat meer over die leerlingen. En de leerlingen weten van, hey, mevrouw Koptijn, die laat dat er toch niet mee zitten. En dat
die heeft ons wel echt in het vizier. Ja.
Absoluut, helemaal. Ja. Ja.
Nou, mooi. Ik zit even met schuin nog naar de tijd. Kijk, we gaan hem afronden. En ik ben wel benieuwd of dat je dan... misschien afsluitend nog iets, hè? Want je wilt het vak Nederlands integreren in het complete onderwijs. Of andersom, het complete onderwijs in het vak Nederlands, net hoe we het bekijken. Wat zou jij willen vragen? Is er nog een oproep of misschien willen zeggen tegen al die andere docenten buiten het vak Nederlands? Hoe kunnen wij samen met jou Nederlands meer op de kaart gaan zetten? Is dat nodig überhaupt? Zijn wij nodig? Ik denk het wel, toch?
Ja, dat is nodig. En we hebben ons mond vol van vakgericht onderwijs. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat toelaat in jouw lessen.
Mm-hmm.
En dat je buiten je kaders gaat kijken. Buiten je grenzen van jouw eigen vak. Dat je gaat kijken van hoe kan ik Nederlands integreren. We doen alles dubbel in het onderwijs.
Yeah.
Wij schrijven bij ons op Scala in het vierde jaar 3 of 4 keer een cv. Bij verschillende vakken. Laat dat eens los. Ga eens met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we dat op 1 manier doen, zodat de leerlingen de vaardigheden toch kunnen oefenen en kunnen toetsen. En dan laat jij het los.
Ja.
Werk wat meer samen. Kijk over de rand van jouw vak. Kijk om je heen. Vraag hulp. Kijk hoe het anders kan en hoe het beter kan.
Nou, dat vind ik een prachtige zin om mee af te sluiten. Dat is precies namelijk ook wel de strekking voor mij van deze podcast. Laten we eens met elkaar kijken naar wie we zijn als collega's. Wat we van elkaar kunnen leren en hoe we kunnen samenwerken. En, nou ja, je hebt het zelf eigenlijk wel heel mooi samengevat. Dus ik wil jou heel hartelijk bedanken, Tineke, voor jouw tijd. Heel veel succes met alle toffe projecten die jij draait. En ik blijf jou nog wel even volgen. Want volgens mij kan ook ik nog heel veel van jou leren.
Nou, heel hartelijk bedankt voor het gesprek. Ik vond het een genoegen.
Dankjewel. Oké.
Dit was weer een aflevering van seizoen 3 van Samen Onderwijzer, de podcast. Ik heb er ontzettend van genoten en ik hoop jij ook. Wil je meer horen? Check ook even seizoen 1 en 2. En help je me een groter bereik te krijgen door deze aflevering te delen? Gewoon bij de koffieautomaat of op je eigen socials? Volg me op LinkedIn of mail me met de tip of de naam van een inspirerende collega voor een volgende podcast. Ik hoor graag van je. Mijn naam is Jannemijn Leijten en dit was Samen Onderwijzen, de podcast.